Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 42 zoek ik overeenkomsten met tennisser Richard Krajicek. Vertelt Dion me dat onze leraar levensbeschouwing ooit van de priesterschool is getrapt? En vier ik met Marleen een exclusief feestje omdat we een jaar lang aan seks doen? ...23 januari 1997, donderdag, 16:17. Vorig jaar won Richard Krajicek Wimbledon. Ik ben vlak daarna van voetbal afgegaan en met tennisles begonnen. In de herfst heb ik buiten getennist. Die lessen zijn voorbij, maar ik wil verder. Dus nu krijg ik op woensdagmiddagen tennisles in de sporthal. Het gaat lekker. Dankzij jarenlang voetballen heb ik een goed balgevoel. Nu nog wat talent en wie weet waar het allemaal eindigt. Everything is possible, just believe and never stop dreaming. Mijn service is mijn zwakste punt. Ik sla nog te vaak in het net of uit. De service is juist Krajicek's sterkste punt. Dat komt ook doordat hij bijna 2 meter is. Dat legde mijn tennisleraar uit. Doordat Krajicek zo lang is, is de hoek waaronder hij over het net moet slaan in het vak van zijn tegenstander klein. In elk geval kleiner dan mijn hoek. Mijn leraar vroeg nog hoe lang ik eigenlijk was. Nou, 1,74 meter. Hij zei dat ik dan maar gewoon moest serveren om daarna mijn best te doen om de rally te winnen. Qua lengte en service verschillen Krajicek en ik dus nogal van elkaar, maar we hebben ook overeenkomsten. We hebben allebei bijvoorbeeld een onwijze babyface. We worden daardoor soms niet serieus genomen, terwijl we echt wat kunnen. Richard en ik hebben ook allebei een vriendin. Die van hem heet Daphne Dekkers, die van mij Marleen Bakker. Ergens lijken die namen een beetje op elkaar, misschien door hetzelfde aantal lettergrepen van hun namen. Qua uiterlijk is er wel wat verschil tussen onze vriendinnen. Ik ben best wel gelukkig met Marleen, maar als ik 1 ding met Richard Krajicek mag ruilen, dan is het niet zijn lengte of zijn service. En als ik met Daphne Dekkers ga, mag Marleen natuurlijk met Richard Krajicek. Ook voor Marleen erg gunstig. Ze zegt soms dat ze het niet erg had gevonden als ik iets langer zou zijn geweest. Met Krajicek krijgt ze er zo ruim 20 centimeter extra lengte bij. Nou, partnerwissel en dan voor iedereen love games. ...30 januari 1997, donderdag, 16:08. Vandaag hadden we levensbeschouwing van meneer Verstraten. Ik zit dan naast Dion, die is samen met mij in 5 VWO blijven zitten. Gezellig. Tijdens de les zei hij tegen mij dat Verstraten vroeger eigenlijk priester wilde worden. Hij was daar ook voor in de opleiding, zat op een speciale priesterschool. Maar Verstraten hield net zoveel van God als van seks. Volgens Dion is Verstraten op die school een keer betrapt met vieze blaartjes terwijl hij masturbeerde op de play. Meneer Verstraten werd meteen van de priesterschool getrapt en is toen maar levensbeschouwing gaan geven op onze school. Dion zei dat Verstraten tegenwoordig neukt als een konijn. Dat kan kloppen, hij heeft iets van 5 kinderen, geloof ik. Een paar zitten al op onze school. Dion was blij voor Verstraten dat hij geen priester meer kon worden. Volgens Dion is het erg ongezond om priester te zijn. Je mag dan namelijk 0 seks. Seks met niemand, zelfs niet met jezelf dus. Dat leidt volgens Dion tot extreem zware ballen. Hij zei, daarom hebben priesters ook altijd van die lange jurken aan. Die zware ballen van hen hebben dan tenminste een beetje de ruimte. Want probeer maar eens zware ballen in een spijkerbroek te proppen. Dat lukt nooit. En die gasten zijn oud, dus ze hebben ook nog eens hangballen. Nou, zware hangballen, dat is de hel. Maar dankzij die gewaden van ze kunnen ze tijdens de kerkdienst hun zware hangballen desnoods over de grond heen slepen. Niemand die het ziet. En zo'n stenen kerkvloer is natuurlijk onwijs koud, dus daar schrikken die loeizware ballen van en dan hop, krimpen ze weer wat. God denkt ook aan alles. Ik lachte, iets te hard. Meneer Verstraten stopte even met de les en keek mij aan. Ik beet op mijn onderlip en Dion zweeg. Tot meneer Verstraten weer verder ging, toen vroeg Dion aan mij of ik wist hoe je van zware ballen afkomt. Ik schudde mijn hoofd, bang om weer in lachen uit te barsten. Dion zei erg duidelijk, ontladen. Zachtjes ging hij verder, maar ontladen mogen priesters niet, dus die gasten lopen rond met een vat vol eeuwig zaad. Een vat waar nooit eens de druk vanaf wordt gehaald. Dan kan het gebeuren dat de boel explodeert. En het kutte is, dat heb je dan niet meer in de hand. Zo'n zaadexplosie kan plotseling op elke plek en op elk tijdstip gebeuren. Zelfs als zo'n vent in zijn gewaad staat te preken in zijn kerk over Jezus dit en Jozef dat, dan ineens, Dion sloeg hard op zijn tafeltje en zei luid, boem, hele jurk van binnen nat. Ik lachte keihard. Meneer Verstraeten stopte met lesgeven en zei behoorlijk kalm dat Dion en ik de laatste 5 minuten van de les even op de gang mochten bijkomen van het lachen. Het lokaal van Verstraeten is naast de rokershal, dus Dion en ik zijn een peukje gaan doen. Na de les stapten we zijn lokaal binnen. Hij zei dat hij in zijn volgende les iets volwassener gedrag van ons verwachtte. Wij knikten. Hij zei, gaat heen. Meneer Verstraeten krijgt van mij een 10 voor het vak vergeving. Februari 1997, woensdag, 21:54. Na Nederlands bleef ik vandaag even in de klas hangen. Ik wilde mevrouw Koster namelijk vragen of zij weet hoe je je boek in de boekwinkel krijgt. Mijn roman, De Eerste Wereldpornlog, ligt in de schriftjes te wachten om ontdekt te worden, om de Nederlandse letteren eens even goed op te schudden. Maar tot nu toe is er nog niets gebeurd met mijn boek, het is tijd. Koster vroeg meteen nieuwsgierig of ik iets geschreven had. Ik zei dat dat inderdaad het geval was. Ze zei dat ik het dan naar een uitgeverij moest sturen. Ik vroeg waar die uitgeverijen waren. Ze zei dat de meeste in Amsterdam zijn. Ik vroeg welke uitgeverij de meeste boeken verkocht. Dat wist Koster niet meteen en ze zei dat het ook niet zo belangrijk was. Ik moest vooral op zoek naar een uitgeverij die het best bij mijn boek past. Ik heb thuis een paar boeken. Hier op mijn bureau ligt Vilaine zegt sorry. Weer een meesterwerk van Ronald Giphart. Ik wil dat mijn boek bij zijn uitgeverij wordt uitgegeven. Als mijn boek dan verschenen is, ga ik een keer langs bij de uitgeverij en kom ik natuurlijk Ronald Giphart tegen. Hij zal me dan wel herkennen van de foto die achter op mijn boek staat. Dus hij gelijk zo van, hey Ronald, en ik terug, hey Ronald. Allebei lachen natuurlijk, omdat we hetzelfde heten. Ronald Giphart vertelt dan dat hij erg onder de indruk was van mijn boek en dat hij nooit gedacht had dat dat boek geschreven was door iemand van 18. Zo volwassen, zo indrukwekkend verhaal, zegt hij dan. En ik wou dat ik het geschreven had. Ik natuurlijk een beetje verlegen bedanken en zeggen dat zijn boeken een inspiratie zijn voor mijn schrijverschap. En dat ik daarom hem ook in mijn boek heb verwerkt. Want hij is die Hipgard in mijn verhaal die op gruwelijke wijze wordt afgeknald. Het is zeer waarschijnlijk dat Giphart en ik vanaf dan bevriend zijn. En het is ook goed mogelijk dat we gaan samenwerken. Samenwerken aan een brievenroman bijvoorbeeld, waarin we elkaar veel complimenteren met elkaars werk. Een soort kijkje in de keuken van twee succesvolle auteurs. Dat willen mensen wel lezen. En dan noemen we het de dubbele Ronald. Aan het einde van de middag ben ik naar paps kantoor gefietst met mijn twee schriften. Ik vroeg hem of ik wat mocht kopiëren. Dat mag altijd. Het duurde wel erg lang voordat ik de twee schriftjes helemaal had gekopieerd. Dat viel pap ook op. Hij vroeg of het voor school was. Ik zei dat het een belangrijke opdracht was. Toen vond hij het verder prima. Het is nog niet nodig dat hij weet dat zijn zoon schrijver is. Mijn boek is ook wel wat schokkend en pornografisch. Tegelijkertijd, mijn vader is wat porno betreft heus wel wat gewend. Ik denk dat mijn moeder uiteindelijk wel kan schikken van mijn roman. Misschien moet ik een andere naam als schrijver aannemen. Een pseudoniem verzinnen. Mijn vader komt nooit in een boekwinkel, maar mama koopt soms een nieuwe baantje. Als ze dan in een boekwinkel of bij de Bruna ineens mijn naam op een boek ziet staan, zal ze een beetje verrast zijn en het waarschijnlijk wel even oppakken en erin gaan bladeren. Dat mag niet gebeuren. Morgen wil ik naar het postkantoor om de kopietjes van mijn schriften naar de uitgeverij te sturen. Dus ik moet snel een pseudoniem hebben. Een goede schrijversnaam. Walter vind ik nog steeds een van de beste voornamen ever. Iets met Walter dus. Nog even goed over nadenken. Februari 1997, vrijdag, 15:55. De kopietjes van mijn boek gisteren verstuurd. Ik heb er een kort briefje bij gedaan waarin ik de uitgeverij heb uitgelegd dat ze het zelf even moeten overtypen, omdat de typemachine van mijn moeder super kut is. Ik heb ook gevraagd wanneer het ongeveer in de winkel ligt. Over een paar weken is het voorjaarsvakantie. Ik heb ze geschreven dat ze, als ze een beetje opschieten, het boek nog voor de voorjaarsvakantie in de winkels kunnen hebben. Hebben de mensen wat te lezen tijdens hun skivakantie? Oh ja, ik heb ondertekend met Walter Wilhelmus de Koning. Heb ik gisteren nacht verzonnen. Klinkt behoorlijk als een schrijver, zeker als je alleen de initialen gebruikt. WW de Koning. Het is goed om mijn privéleven een beetje gescheiden te houden van mijn schrijversleven. Walter Wilhelmus de Koning, schrijver van het alom geprezen debuut De Eerste Wereldpornlog. Maar in het dagelijks leven Ronald Venema, beide benen op de grond en heel gewoon gebleven. Februari 1997, dinsdag, 15:39. Marleen en ik wilden vannacht vieren dat we al een jaar lang seks met elkaar hebben. Seks made bij Marleen en Ronald sinds 10 februari 1996. Never forget. We wilden ons neukjubileum vieren door vannacht seks met elkaar te hebben. Van maandag op dinsdag dus, gewoon door de weeks, zonder dat het vakantie is of zo. We spraken af dat ik rond middernacht stiekem naar haar huis zou komen. Dan zouden alle ouders wel slapen. Ik heb 's avonds thuis eerst met ons hele gezin zitten meekijken naar tv. Leontine Ruiters is weer terug bij het Rad van Fortuin. Papa was daar erg blij mee. Hij vond die andere vrouwen die de bordjes kwamen omdraaien de afgelopen tijd allemaal prutsers. Gelukkig heeft RTL 4 nu ook ingezien dat dat programma eigenlijk om Leontine draait. Goed om haar terug te zien. Vera mocht nog een klein stukje van de Postcode Loterij recordshow kijken, toen moest ze naar bed. Ik heb ook nog Het Zonnetje in Huis meegekeken. Papa en mam moesten er soms best om lachen, het is dan ook een grappig bedoelde comedyserie. Na Het Zonnetje in Huis gaapte ik erg uitgebreid en zei ik dat ik naar bed ging. Boven deed ik mijn zolderluik dicht en probeerde ik wat te lezen, maar ik kon mijn gedachten er niet bij houden. Ook al ben ik net begonnen aan een best wel goed boek, Turks Fruit van Jan Wolkers, geleend uit de boekenkast van Marleens ouders. Het is een oud boek, maar er zit wel onwijs veel seks in. Heel benieuwd hoe het afloopt. Mijn broertje hoorde ik om 22:10 naar boven gaan. Om 22:32 ging nog iemand naar boven. Ik gok mijn moeder. Dan was het mijn vader die om 22:47 naar boven kwam. Ik hoorde hun slaapkamerdeur dichtgaan. 10 minuten later ging hij weer open. Waarschijnlijk omdat papa toch nog even een laatste keer ging pissen, voor de zekerheid en voor de rest van de nacht. Om 23:00 precies ging de slaapkamerdeur echt definitief dicht. Om 23:45 ben ik superstil naar beneden geslopen. Ik heb mijn fiets gepakt en ben naar Marleens huis gefietst. Steentje tegen haar slaapkamerraam, zoals afgesproken. Ze deed de voordeur open. Ze had een lang t-shirt aan. Ze lachte en deed ineens dat t-shirt omhoog en liet me haar borsten zien. Er zat geen BH meer om haar borsten. Marleen slaapt altijd zonder BH. Volgens haar doen alle vrouwen dat. Ik vraag me dat af, maar ik ga daar verder niet over in discussie. Marleen fluisterde dat haar ouders pas echt net naar bed waren gegaan, dat we dus heel stil moesten zijn. Haar broer en mijn vriend Klaas, die wel gewoon naar 6 VWO is overgegaan vorig jaar, zat al de hele avond op zijn zolderkamer, daar hadden we sowieso geen last van. Ik stapte haar slaapkamer binnen, ze had allemaal vaccinelichtjes aangestoken en om haar bed heen gezet, erg romantisch. Ik kleedde me zachtjes uit en schopte mijn kleren onder haar bed. Genoeg ruimte daar, ze heeft haar bed namelijk verhoogd door het op bierkratjes te zetten. Dat kwam erg goed uit, want ik dook net in mijn naki onder haar dekens toen we ineens voetstappen op de gang hoorden. Marleen zei, kut, mijn moeder. Ik schoot onder haar lakens vandaan en dook onder haar bed. Marleens slaapkamerdeur ging open, ik zag voeten. Het was haar moeder. Ze vroeg boos wat Marleen in godsnaam aan het doen was. Marleen reageerde niet meteen, toen zei ze, wat? Ze klonk erg slaperig. Ze kan heel goed toneel spelen. Haar moeder vroeg waarom ze al die kaarsjes aan had. Marleen zei nog steeds zo slaperig als kon. Gewoon, vond ik gezellig. Ik hoorde Marleens moeder snuiven. Haar voeten kwamen dichter bij het bed. Ik kon ze goed zien. Op haar tenen zaten wat donkere haartjes. Ik dacht dat teenhaar typisch iets voor mannen was. Marleen heeft volgens mij geen haren op haar tenen. Of krijgt een vrouw dat pas als ze wat ouder is? Of scheert Marleen haar tenen? Haar moeder zei dat Marleen een idioot was, dat het hele huis wel had kunnen afbranden en blies nogal agressief alle kaarsjes uit. Toen vertrok ze. Ik bleef nog even onder het bed liggen. Het was er koud. Na iets van 2 minuten fluisterde Marleen dat ik wel weer bij haar in bed kon komen liggen. We hebben geen licht meer aangedaan en bleven even naast elkaar liggen onder de dekens, ook om op te warmen. We hebben nog wel geneukt, vrij kort. Ik wilde snel terug naar huis. We moesten vandaag ook gewoon weer naar school. Dit was aflevering 42 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of zoek me op Twitter @ronaldvenema. En nu de volgende luisteren. Een aflevering waarin ik met Marleen een spelletje doe op de begraafplaats.